Allemaal hartelijk welkom, goedemorgen, welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase in de Torenlaan 38 in Zeist. Wij steken de paaskaas aan. Deze kaas hebben we niet nodig voor licht, want als u rondkijkt hebben we echt genoeg licht. En zo nodig kunnen we de licht ook nog opvoeren, compleet met discolichtjes als we dat zouden willen, wat we nu niet nodig hebben. Maar als we kijken naar dit flikkerend lichtje, dan mogen we denken, Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En het is in de helderheid van licht dat we alles zien. En zoals C.S. Lewis eens zei, ik geloof in Jezus zoals ik geloof in de zon. Niet alleen omdat ik de zon kan zien, maar omdat ik in de licht, het licht van de zon alles verder zie. En zo ook in het, als we kijken naar Jezus, zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding, dan zien we de wereld als Gods schepping en onze plaats daarin als verloste zondaars die verblijd deel kunnen hebben aan zijn koninkrijk en die daarvoor ons kunnen inzetten. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar kunnen komen. Dat we de gezondheid hebben om dat te kunnen doen. En ook de vrijheid dat we niet bang hoeven te zijn voor politie en verraders. Ook niet bang hoeven te zijn voor bommen, granaten en raketten die opeens door het dak zullen komen vallen, maar dat we die vrijheid hebben en die veiligheid. Maar dan bidden we voor alles, voor de komst, de hulp van uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, en open onze harten voor uw woord, onze oren voor wat u zegt en onze ogen om u te zien. En als we dan hier gekomen zijn, u weet, en ieder heeft wel iets meegebracht. Reden voor dankbaarheid, maar ook reden voor zorg. Al die zorgen willen we neerleggen aan uw voeten en beseffen dat u groter bent dan onze zorgen, dat u uitkomst geeft ter gelegene tijd. Zegen zo ook het overige van deze dienst. Amen.
Zwerver of pelgrim, wat bent u? Wie ben jij? Wat ben jij? En ik heb 3 schriftgedeelten. Met name als focus Psalm 121. En ik weet heel zeker dat jullie die al kennen. Maar het leek mij toch goed om daar opnieuw de aandacht op te vestigen. Ik moest een Bijbelstudie doen. En voor een andere groep. En daar was ik me aan het voorbereiden. En toen dacht ik, ja, wat ben je? Ben je een zwerver of een pelgrim? Nou, dan zegt u natuurlijk, wat is het verschil? Een beperkte definitie. Een zwerver is iemand die op reis gaat zonder doel. Soms in gezelschap van anderen, soms alleen. En als ik het vanmorgen in deze korte overdenking heb over zwervers, dan denk ik niet aan de zwerver in Amsterdam of in Rotterdam die onder de brug ligt te slapen. Daar denk ik niet aan. Niet dat type zwervers. Maar ik denk aan mensen die op reis zijn in het leven. Vaak zonder een vastgesteld doel. Een pelgrim die gaat op reis met een bepaald doel voor ogen. Andere pelgrims zijn ook in de buurt, tijdelijk of langer, en ze reiken elkaar de hand. Dan heb ik een voorbeeld daar genoemd, Santiago de Compostela. Sommigen van jullie hebben daar misschien wel eens van gehoord, anderen niet. Dat geeft ook niet, want het is niet iets per se wat je moet onthouden. Maar het was een voorbeeld van mij uit deze tijd. Er zijn heel veel mensen die een pelgrimstocht maken naar Santiago de Compostela in Portugal, dacht ik. In Spanje. Omdat men meent dat daar het graf van de apostel Jacobus is. We weten het niet. Ik ken vrij veel mensen die die tocht maken en waarom ze dat doen? Ja, mensen hebben dan een doel en ze weten, ik wil daar uitkomen. En onderweg ontmoet je heel veel andere pelgrims. Het geeft een gevoel van verbinding, van saamhorigheid. Ik zeg, dit is niet een reclame om deze pelgrimstocht te gaan doen. Maar ik wilde alleen maar aangeven, hey, ook in onze tijd vinden pelgrimstochten plaats. En misschien kent u nog wel een andere. En alle twee, de groepen die ik vanmorgen noem, zwervers en pelgrims, die gaan allemaal dezelfde weg. En ze maken van alles mee, bergen en dalen. Maar het doel van de tocht maakt toch dat het twee verschillende groepen zijn. Het einde van de zwerver, waar komt hij terecht? Dat kan heel verschillend zijn. De pelgrim, die komt aan op zijn bestemming. Hij zet koers, daar wil ik naartoe. En misschien doe ik er heel lang over. En misschien maak ik van alles mee. Maar uiteindelijk ga ik af op het doel. Ik dacht aan een pelgrim in de Bijbel. Aan Abraham. Hij werd door God geroepen. En als je de eerste verse leest van Genesis 12, dan zie je, hij trekt van plek tot plek. En ik heb het geteld en een kaartje erbij gehaald. Daar gaan we niet per se nu naar kijken, maar het is wel opvallend dat Abraham wel 13 keer verhuisd is. Sommigen van jullie misschien nog meer keren, ik weet het niet. Sommigen van jullie zijn uit een ander land gekomen hier naartoe. Dat is een grote verhuizing. Abraham is druk geweest, zou je kunnen zeggen. Hij ging van plaats tot plaats waar de Heer hem leidde. Want dat is dan toch wel heel bijzonder, dat bij elk volgend stuk... Ja, Abraham wist ook niet precies waar hij uit zou komen. Maar hij wist wel het einddoel. Het beloofde land, een land waar hij en zijn nakomelingen konden wonen. En een stad door God zelf gebouwd. En al die tussenstops van Abraham, die worden geleid door God. Maar ook door praktische omstandigheden. En dat vond ik ook een troost. Het is niet zo dat de mensen in de Bijbel altijd alleen maar de stem van God hoorden en dan wisten, oh, ik moet naar links of ik moet naar rechts. Soms wel. Maar er waren ook heel veel praktische omstandigheden die hen een bepaalde beslissing liet maken. Bijvoorbeeld Abraham met al zijn vee. Hij moest een route nemen waar veel gras was. En zo volgde hij die route. God hielp hem daarbij, maar hij was ook zelf een verstandige man. Hij wist, als ik die en die weg ga, dan is er genoeg te eten en te drinken voor het vee. En ook voor ons mag dat zo gelden. Er zijn momenten in je leven dat je heel duidelijk de stem van God nodig hebt. Moet ik links, moet ik rechts? Ik heb dat ook een paar keer meegemaakt. Maar er zijn ook situaties waarin je niet zo duidelijk die stem hoort, maar waarbij praktische omstandigheden ons toch de goede kant uitleiden. Hij heeft een einddoel. De stad met fundamenten door God ontworpen en gebouwd. Dat is zijn einddoel. Daar kom ik straks nog op. En als je Genesis 12 tot en met 25 leest, dan lees je Abraham op reis met al die tussenstops. Zo kom ik dan bij Psalm 121, een psalm die Abraham niet gekend heeft, want die is van later tijd. Een psalm die u ook allemaal wel kent en die u ook bekend in de oren klinkt. En misschien hebben we het in de prediking hier al over gehad. Maar ik werd daar opnieuw bij bepaald dat een pelgrim die op weg is, zoals hier de Joodse pelgrims, Die gingen met de feestdagen, trokken ze op naar Jeruzalem. En onderweg zongen ze liederen. En die liederen vinden we in de psalmen rond psalm 121. Ik denk dat 121 wel de bekendste is. Er staat ook boven een pelgrimslied, want als de pelgrims lange tochten moesten maken om bij Jeruzalem te komen, dan zongen ze. En soms waren er ook soort spreekkoren, dan spraken ze elkaar aan, ze bemoedigden elkaar. En zo ook psalm 121 is zo'n lied dat door de pelgrims op weg naar Jeruzalem, dat was op dat moment hun einddoel voor het feest, dat lied, liederen die ze zongen en elkaar toeriepen, dat helpt als je loopt, als je zingt. En het geeft je richting en stimulans. En dan lezen we die eerste woorden die we zo vaak hebben gehoord en gezegd in de dienst. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? En ik heb erboven gezet een hartekreet en dat heb ik gedaan omdat ik me voor kan stellen dat je soms die vraag heel gewoontje stelt. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, de pelgrims zagen daar de bergen liggen, van waar komt mijn hulp? Zo'n soort vraag, ja, het brengt niet heel veel emotie met zich mee. Maar als je diezelfde vraag leest als een hartekreet, ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? En dan komt er een antwoord. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hans bad het ook nog zo mooi. Men denkt vaak dat deze twee versen, die eerste twee versen, eigenlijk een soort beurtzang waren. Dus de ene groep die zegt, ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp? Van waar komt mijn hulp? En de andere groep zegt, mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Prachtige woorden. En in heel veel kerken wordt de dienst daar ook mee geopend. Ik verwacht het van de Heer. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan gaat het verder, het lied, het vers. Was het een gedicht, was het een lied met muziek? Dat weten we niet precies. Maar het wordt wel gekarakteriseerd als een zegenbede. Waarbij het wel lijkt alsof er een boodschapper van God staat die allemaal goede dingen zegt tegen de pelgrims, ter bemoediging. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Of een andere vertaling zegt, je behoeder. Hij behoedt je. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet. De wachter, behoeder van Israël. Wat een mooie woorden als we op weg zijn. Niet alleen op weg van Amsterdam naar Rotterdam of van Indonesië naar Nederland, maar als we op weg zijn naar de eindbestemming. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren. Je wachter. En het gedicht gaat verder. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Ik heb dat zo vaak gehoord, maar eigenlijk nooit begrepen. Waarom aan je rechterhand? En dan blijkt dat als je uitgaat van krijgers, dat de linkerhand bevatte het schild om pijlen en vijanden af te weren. En je rechterhand bevatte het zwaard als je moest vechten. En juist die rechterhand met dat zwaard is kwetsbaar. De linkerhand, daar heb je het schild, daar kun je achter wegschuilen. Maar die rechterhand, die moet paraat zijn als het nodig is om te vechten. En dan zegt dit lied, de boodschapper van God tegen de pelgrims: God is als de schaduw aan je rechterhand. Nou, we weten wel, schaduw, ik ken hem wel genoeg, maar we weten ook wel als kind dat we weg probeerden te lopen van de schaduw. Tenminste, dat heb ik wel gedaan. Dan denk je, als ik zo, misschien kan ik die schaduw wegkrijgen. Maar die schaduw gaat niet weg, want die schaduw heeft te maken met de zon. En als je daar dus loopt als pelgrim, denkbeeldig met dat schild in je linkerhand en dat zwaard aan je rechterhand, in je rechterhand, dan mag je weten, God is zo dichtbij als de schaduw aan mijn rechterhand. Ik sla hem weg. Nee, ik kan hem niet wegslaan. Hij is bij mij. Hij laat mij niet alleen. Overdag kan de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden. Nu, wij in onze moderne tijd hebben veel dingen al gekanaliseerd, bedwongen. De zon, nou, daar heb ik wel een aantal dingen tegen, zodat de zon mij niet steekt. En van de maan verwachten men soms ook hele nare, spannende dingen, omdat men het niet allemaal wist hoe het zat. En toen dacht ik, ja, je zou kunnen denken, nou, dat is voor die tijd dan. De zon steekt je niet en de maan schaadt je niet. Maar ik moest toch eventjes ook naar onze tijd trekken en denken aan de vele natuurrampen die er zijn, die te maken hebben met klimaat en alle zaken daaromheen. Ja. Ben ik wel veilig? En dat is iets wat in deze psalm voor mij toch steeds als een vraag kwam. Ben ik dan veilig? De Heer is mijn wachter en mijn behoeder. En hij is de schaduw aan mijn rechterhand. Ik raak hem niet kwijt. En de zon en de maan, ze kunnen mij niet schaden. Ja. Dan denk je wel even aan allerlei mensen die je gekend hebt, volken, ook het Joodse volk. Het is niet altijd allemaal voorspoedig gegaan. Niet is altijd er uitkomst geweest of bescherming. Soms ook niet. Soms zijn er ook honderden, duizenden, miljoenen gestorven. Ik dacht, oh Heer, wat moet ik dan met zo'n psalm? En het gaat nog even door. Allemaal heerlijke woorden. Eigen ze je toe. En tegelijkertijd is er die vraag. Hoe dan, Heer? Hoe dan? De Heer behoedt je voor alle kwaad. Zegt de persoon die de pelgrims bemoedigt. Alle kwaad. Het kwaad dat jou wordt aangedaan. En het kwaad dat jij soms teweeg brengt. De Heer behoedt je ervoor. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Bijvoorbeeld als je reist, hier sloeg het op de reizigers. De Heer waakt over je gaan en je terugkomst naar je eigen huis. Maar anderen zien daar ook het beeld in van geboren worden en sterven. Als je komt in de wereld, als je gaat uit de wereld. De Heer houdt de wacht. Hij waakt over je. Ook als je door een dal gaat. Ook als je uiteindelijk de doodsrivier overgaat. Van nu aan tot in eeuwigheid. Deze mooie woorden mogen we regelmatig lezen. En we mogen ze ook aan elkaar uitspreken naar elkaar toe. De Heer bewaart je. De Heer is je behoeder. Hij waakt over je leven. Hij is de schaduw aan je rechterhand. Die gaat niet weg. Hij is bij je als je komt, als je gaat. Van nu aan tot in eeuwigheid. Ik las ergens, zie het als een geloofsbelijdenis. Zo geloof ik dat mijn God is en wil zijn. En tegelijkertijd moeten we ook allemaal kampen met de werkelijkheid, waarin niet altijd het antwoord komt en waar er niet altijd bescherming is. Toevallig zag ik gisteren een klein stukje over iemand die... Een jonge vrouw die in een auto-ongeluk twee van haar kinderen verloor. En haar derde kind was gehandicapt voor de rest van het leven. En ik dacht, ja, dat kan ook. Hele gelovige, toegewijde vrouw die heel mooi kon omgaan met dit grote leed. Ik had veel bewondering voor die vrouw. In rust, in overgave. Maar toen moest ik ook weer aan die psalm denken. Hij behoedt je, hij bewaart je. Het gaat allemaal goed, het komt allemaal goed. Soms wel, soms in dit aardse leven nog niet. Dan mag ik toch blijven geloven dat mijn God zo'n soort God is, ja. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik ook deel uitmaak van de gebrokenheid waarin dingen ook mis kunnen gaan. En ik vond het getuigenis van deze vrouw zo mooi. De verslaggeefster vroeg aan haar, ben je niet vreselijk boos geweest op God? En toen zei ze, nee, ik begrijp het niet, maar ik geloof dat zijn weg volmaakt is. En dat mijn twee kinderen die dood zijn nu bij hem zijn. Mooi als je er zo tegenaan kan kijken. Er zijn ook mensen die gaan door een periode van woede en afstand van God, komen later weer terug. Ik zal daar niet over oordelen, want het zal je maar gebeuren. Je vertrouwt op God, je gelooft in hem en dan krijg je zo'n vreselijk ongeluk. En deze vrouw die in de auto zat tegen de boom reed, weet er niets meer van af. Dat kan. Dus eigenlijk wil ik zeggen dat die psalm die twee kanten heeft. Geloofsbelijdenis, wat ik geloof, wat God is, wat God kan. En tegelijkertijd ook de overtuiging van, ja, ik leef ook in de gebroken wereld, dus het kan ook anders gaan. En dat is het moeilijke stuk, want je wil zeggen, het wordt altijd opgelost, het komt altijd goed. Vaak wel, maar niet altijd. Wij zijn pelgrims en daar wilde ik nog heel even naar kijken. En pelgrim betekent dan voor mij, we hebben een keuze gemaakt. We weten waar we naartoe gaan. We hebben gekozen voor God. We hebben gekozen voor onze partner. Voor onze kerk. Voor vul maar in. En wat er van ons verwacht wordt is trouw. Gewoon maar blijven waar je bent, bij wie je bent. Ik ben nu met iemand aan het corresponderen. Die weet maar niet naar welke kerk ze toe moet gaan. Want ze zoekt nog steeds de volmaakte kerk. Ja, die is er niet. En jullie kennen het grapje wel. Als jij binnenkomt, is die niet meer volmaakt. Want bij ons allemaal is wel een mankement. Maar onze eerste keuze is de keuze voor God. Als we getrouwd zijn voor onze partner. En ook daarvan weet ik natuurlijk dat er verhalen zijn waarbij mensen toch uit elkaar gingen. En dan word ik alleen maar stil en dan bid ik. Voor je kerk. Je kiest voor een kerk, voor een gemeente. En daar blijf je. Kan het dan nooit gebeuren dat je eens naar een andere kerk gaat? Ja, dat kan. Dan zijn er redenen en die zijn bij de Heer bekend. Maar onze instelling is die van trouw. Ik ben trouw aan God, ik ben trouw aan mijn partner, ik ben trouw aan de kerk waar ik geplaatst ben. Ja, dat is niet altijd makkelijk. En nogmaals, ik heb heel veel begrip als de omstandigheden anders lijden. Maar ik ga nu even uit van dat positieve beeld dat je op weg bent en dat je je keuzes hebt gemaakt. En je houdt steeds voor ogen de volgende stap, dat moet natuurlijk. We gaan verhuizen of we gaan op vakantie of we gaan emigreren, dat kan allemaal. Maar je houdt ook steeds het einddoel voor ogen. En het einddoel is onze plaats bij God. Even terug naar Abraham, voordat we afsluiten. Als je de verhalen van Abraham leest, dan kun je natuurlijk heel veel leren. En ik begon ze weer te lezen. Ik dacht, wat zit er eigenlijk heel veel in? Wat leren we dan van Abraham? We zijn op weg en we hebben onze keuzes gemaakt. Wat leren wij van hem? Vertrouwen, want Abraham wist niet waar hij uit zou komen. Vind ik altijd wel heel bijzonder. God riep hem. Maar waar zou hij uitkomen? Maar hij vertrouwde. Hij gaf het over aan God. Geloof. Ik zie bij Abraham, ondanks zijn falen, want hij heeft ook een paar hele domme dingen gedaan, zie ik toch ook telkens weer geloof. Het zal goed komen en hij zal goed uitkomen. Wat ik ook opvallend vind bij Abraham, is dat hij ook nog naast het gewone leven, met zijn ups en downs, met zijn vee waarvoor hij moest zorgen, met zijn familie waarvoor hij moest zorgen, dat hij ook nog verder kon kijken dan het hedendaagse. En dat is de tekst uit Hebreeën 11. Dat is mooi dat de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 11 die geloofshelden naar voren haalt en nog eens iets zegt, waardoor we nog meer weten. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten. Dat is mooi als je de verhalen van Abraham leest. Je ziet nooit dat hij echt in een huis woonde. Hij woonde in tenten, want hij moest weer verder trekken. Omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, ja, dan gaat hij het weer net helemaal niet halen, maar ik lees het een paar keer voor. Omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Dus hij had zijn reis, hij had zijn tussenstops. Waar kom ik uit? Maar één ding hield hij voor ogen. Hij zag uit naar de stad met de fundamenten door God gebouwd. Ik denk niet dat Abraham daarbij een plaatje had. Ik stel me zoiets voor. Ik denk, ja, een stad met fundamenten. Nieuw-Jeruzalem. Abraham was op weg, maar hij wist het niet. Maar hij wist wel, daar is een eindbestemming. Daar moet ik me aan vasthouden. God zelf heeft een stad ontworpen en gebouwd met fundamenten. En daar mag ik wonen voor eeuwig. Dus als ik me afvraag, wat kan ik nou leren van Abraham, naast het vertrouwen en het geloof, dan denk ik steeds ook, hij had een ver gezicht. Hij kon over het hedendaagse uitkijken naar wat nog komen ging. Dat wil ik zeker leren van Abraham. Ondanks fouten, ondanks vallen en opstaan, volhouden, God blijven volgen. En als ik denk, oh, wat moet hier nou van terechtkomen, dat ik mag weten, er is nog een stad, een plek voor mij, voor jou, gereserveerd. En de fundamenten zijn door God zelf gelegd. En Abraham heeft daar niks van gezien. En dat zegt de Hebreeënschrijver ook. Ze hebben het alleen maar van verre kunnen zien, maar ze hebben het niet aan den lijve ondervonden. Maar ze wisten, die dag komt, dat ik die stad bij God bereik. En dat is ook de boodschap voor ons. Als er van alles gebeurt in ons leven, ook de moeilijke dingen, ook de dingen in de wereld, dat we dat vergezicht niet wegduwen. Maar dat we zeggen, ondanks wat er nu allemaal speelt, en dit begrijp ik niet, en dit kan ik nauwelijks aan, maar er is een einddoel. Ik ben een pelgrim, ik ben op weg naar die stad met fundamenten. En de enige conclusie, dat is ook de conclusie die steeds in de Hebreeënbrief terugkomt, is volhouden. Paulus zegt bijvoorbeeld, ik haal er nog één tekst bij, laten we het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En dat geldt voor ons allemaal, geldt voor ons als gemeente, maar ook als privépersoon. Volhouden, niet verzwakken. Ook al begrijpen we het niet, maar steeds dat einddoel voor ogen houden. Nou had ik nog een grapje aan het einde. Nou, niet een grapje, een raadseltje. Komen zwervers ook in de hemel? Heb ik me afgevraagd. Ik weet in ieder geval heel zeker dat ik dat niet beslis. Als iemand van kerk naar kerk naar kerk naar kerk hopt, of van huwelijkspartner naar huwelijkspartner naar... En hij hopt en hij hopt, of zij. Komt hij dan in de hemel? Dat is niet aan mij. Ik denk dat God heel veel genade heeft. En ook mensen onderweg, als ze nog aan het zwerven zijn en de weg nog niet gevonden hebben, daar ga ik voor dat God toch hen nabij is. En ook heel vaak hen nog weer terugbrengt op de goede weg. En ik denk dat het jullie net zo gaat als mij. Er zijn mensen die hebben we gekend en die zijn helemaal afgedwaald. Maar er zijn andere mensen die komen terug op de weg. En worden van zwerver pelgrim. Ze weten waar ze naartoe gaan. Ze weten wat ze voor ogen hebben. Dus mijn antwoord is, we laten het aan God over. Wat hij met de zwervers doet. En we bidden voor de zwervers dat ze tot rust komen op een bepaald punt, dat ze mogen zeggen, hier is het goed. Is er een volmaakte kerk? Is er een volmaakt huwelijk? Nee. Maar we blijven trouw op de weg gaan die God ons gewezen heeft. En we houden dat einddoel voor ogen. Dan lukt het. Amen. We danken u, Heer, dat u met ons meegaat. U bent als de schaduw aan onze rechterhand. U bewaart en u beschermt ons. En ook als het tegen zit, dan bent u er toch. Geef ons die rust en dat vertrouwen, ook in deze woelige tijd. U bent er altijd. En u maakt het aan het einde helemaal goed. Dank u wel, Heer. Ga zo deze week met ons mee. We steunen op u, wij verwachten het van u. En wij maken uw naam groot. En zo wil ik jullie ook heel graag de zegen van God meegeven. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus. En de gemeenschap met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen. Amen.